De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Jeremia en daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 21 en 22. Jeremia 30, de versen 21 en 22. Daar spreekt het woord des Heren aldus: en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Tot zover. Letten wij een ogenblik op vragen en antwoorden. We hebben dat hoofdstuk horen lezen van de profeet Jeremia. Het verplaatst ons naar de tijd dat hij profeteerde en veel geprofeteerd had van het oordeel dat over het volk Israël komen zou. En dat dat volk Israël door de vijanden zo geteisterd zou worden dat het in een zeer hopeloze situatie zou terechtkomen. En om maar een vraag te noemen, waarom is dat alles gekomen? De Heere had ze toch zoveel goeds gegeven. Dan hebben wij uit dat hoofdstuk horen noemen, en dat komt zoveel malen bij de profeten voor, dat het hun zonden waren, hun ongerechtigheden, hun dodelijke plaag, hun breuk, dat zij de Heere hun God ook verlaten hebben. Och ja, er was wel eens zoiets als een reformatie. Er waren wel van die oplevingen. Maar in het algemeen genomen mogen we zeggen, ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. En de Heere had gezegd, als jullie niet naar mij luisteren, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet zal baten, dan zal ik u bezoeken met de roede en de bittere tegenheden. En dat is gekomen. In dit hoofdstuk wordt Israël of Juda voorgesteld als een vrouw. Die had een wettige man, maar ze heeft buiten die wettige man, dat was de Heere, heeft ze met andere mannen gehoereerd. Egyptenaren, Assyriërs, noem maar op. Met allerlei goden en volkeren en machten heeft zij gehuild. En die vonden Israël, Juda, een heel aardig meisje. Een aardige jonge vrouw. Daar wilden zij wel omgang mee hebben. Daar wilden zij wel mee leven. En dat volk Israël, die vrouw, die had aan één niet genoeg, maar ze had veel liefhebbers. Ze gedroeg zich als iemand die, nou ja, helemaal geen rem meer heeft. En die zich zomaar in het wilde weg uitleeft met Jan en alle man. Dat gaat goed. Trots alle waarschuwingen en vermaningen van de profeten, het gaat maar door. Totdat het oordeel van God komt, en dat verwerkelijkt zich vaak ook in de middelijke gebeurtenissen. Laten we dat beeld even vasthouden. Dat mooie meisje is ouder geworden, is niet zo mooi meer, begint te verleppen. Ja, dus niet zoveel meer aan. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt ze een schop. Die eerst liefhebbers waren, die beginnen haar te haten. En God laat dat toe als een oordeel over dat volk, omdat het niet luisterde. God laat dat toe. En dan beginnen ze haar kleren van het lijf af te scheuren, zodat ze daar beschaamd staat in haar naaktheid. Ze slepen haar mee als een spot en een smaad. En ze hebben allemaal vermaak over haar ellende. De weelde is voorbij. Het schone gelaat is geschonden. Vrouwe Juda, Israël, is een mismaakt schepsel geworden. Ik spreek even in beeldspraak. Dat voelt u wel aan, zoals de Bijbel zo vaak doet. En ik zou eraan toe willen voegen, wat hebben de zonden toch teweeg gebracht? Wat heeft de zonde als het ware de dood in zich, het oordeel? Wat is het waar wat de profeet zegt, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen de Heere en tussen jullie? En weet je wat die omliggende volkeren ook, en dat is die venijn, dat is het vergif dat in de staat zit, met dat ze die vrouw als afgedaan iemand behandelen, zien ze ook en spreken ze ook in minachting over die eigenlijke man van die vrouw, die blijkbaar niet in staat is geweest deze vrouw aan zich te binden, die blijkbaar de capaciteiten heeft gemist om ze in zijn eigen huis en onder zijn vleugels te houden. Dat is het venijn. Hun bleken sterker te zijn. En dat betekende in die tijd ook, de God van Israël heeft het verloren. De goden van hout en van steen en van vlees, vlees blijkt sterker te zijn dan de God van Israël. Die ongeziene, onafbeeldbare God. En daarom hebben ze in hun handen gewreven van plezier. Want uit lang vervlogen tijden is nog de heugenis aanwezig bij de volkeren rondom van die wonderen die gebeurd zijn vroeger. Ze konden het eigenlijk al niet begrijpen dat die Israëlieten, dat die zo naar andere goden toeliepen, in plaats van die wonderbare God die een pad baande door de woeste baren en brede stromen, die het volk wonderbaarlijk onderhield in de woestijn. Zij kunnen niet begrijpen. Ze hebben wel eens gedacht, hadden wij maar zo'n God, zo'n machtige God. En nu zijn ze vervuld van innerlijke blijdschap dat die God van Juda, van Israël, toch niet zo sterk is als dat ze vaak dachten. Hij kan het ook verliezen. Kijk, daar staat zijn vrouw. Dat volk, en hij neemt het niet meer voor ze op. Hij beziet die vrouw zeker als zijn vrouw niet meer. Hij zal een echtscheiding hebben plaats doen vinden tussen zich en tussen die ontrouwe vrouw, dat ontrouwe volk. En dan kunt u in dit hoofdstuk vinden hoe de Heere dat toch niet wil, dat hij dat niet verdragen kan. Dat zijn liefde, zijn eeuwige liefde, zo sterk is en zo onveranderlijk en zo vast, dat al lijkt het erop dat de Heeren zijn volk voor eeuwig verlaat en verstrooid en onder het oordeel van de machten brengt, zodat ze niets meer hebben in te brengen. En dat hij dat ook inderdaad doet, maar dat hij toch gedenkt aan zijn verbond. Hoe zou ik u overgeven? Hoe zou ik u loslaten? Hoe zou ik u laten vergaan in de ellende? En dan komt de Heer terug. En hoewel al die oordelen waarvan Jeremia spreekt nog zullen plaats hebben, want Jeruzalem zou verwoest worden in de tijd van Zedekia, Jeremia's tijd, er zou vreselijke slachting plaats hebben enzovoort. Nochtans, door al die duisternis heen, breekt het licht van Gods onveranderlijk, eeuwig trouwverbond door. Gold dat voor iedere Israëliet hoofd voor hoofd? Nee, dat niet. Maar om in schriftuurlijke woorden te spreken, degene die zich bekeerde van de overtreding in Jacob. Degene die door Gods geest en genade tot de erkentenis zijn gekomen, tot zichzelf zijn mogen komen. En die hebben gezegd, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik heb gezonden. Maar het zal de Heer allemaal doen. Voor zijn volk, voor zijn uitverkorenen. Hij zal die doodzieken. Want ja, van zo'n leven word je doodziek. Dat kun je wel begrijpen. Maar hij zal ze de gezondheid doen reizen. En al die plagen die die vrouw heeft, die zal hij wegnemen. Hij zal ze volkomen beter maken. Maar hoe? Hoe moet dat gebeuren? Hoe zal het toch weer zo waar worden, dat troostrijke woord van vers 20? En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden, dat er een gemeente zal zijn. Hoe zal dat mogelijk zijn? Allemaal vragen van mensen, van Israëlieten, van Hollanders, van mensen die een antwoord geven. Hoe zal dat kunnen? Hoe zal er een gemeente kunnen zijn? En de een die wil dit proberen en de ander dat. Maar er is toch maar één antwoord. En dat zullen we hopelijk een ogenblik overdenken. Maar laten we eerst de vraag, een van de belangrijkste vragen, laten we die eerst noemen. Er staat in het tweede gedeelte van vers 21, wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Wie is hij? Wij moeten hierbij denken aan die wetten in de boeken van Mozes, waarbij de Heere zei, als jullie tot mij naderen zullen, tabernakel, tempel, op de feesten, de grote feesten, bij andere ceremonieën, dan zult gij voor de Heere uw God niet met lege handen verschijnen. Exodus 23, kun je dat vinden? Exodus 34, Deuteronomium 16. Het komt telkens weer terug. Niet met lege handen verschijnen voor de Heer uw God. Maar gij zult, en ieder naar zijn wijze, van de zegen die de Heer u geeft, van uw welvaren, zult gij brengen voor het aangezicht des Heeren. Daaruit kun je merken dat de Heere, die het niet nodig heeft van mensenhanden bediend te worden als iets beoefende, dat de Heere het afschuwelijk vindt wanneer mensen met ledige handen voor hem verschijnen. En dat er als het ware niets wordt teruggebracht van wat de Heere ze gaf. Al die zegeningen van het land en van de arbeid die ze verricht hadden, niets terugbrengen. Zo wordt dat dus meerdere malen benadrukt in de Bijbel, in het boeken van Mozes. Niet met lege handen voor de Heere verschijnen. Je kunt wel zeggen, ja, maar die priesters die eten ook een gedeelte op. En wat de Heere, die is in de hemel, die eet toch niet, die pakt toch niks aan. Nee, dat weten we ook al, daar gaat niet om. Maar in die dienst, in de tabernakel, werd het toch als het ware aan de Heere gegeven. Zij deden er afstand van. Je had ook de instelling van de tienden en zo, dat weet u wel. Maar niet met lege handen. De Heere die kent onze slechte aard van halen, hebben, houden. En dan wil de Heere dat daarin de weg wijzen. Goed, nou maken we even een grote sprong. Uiteindelijk wat ze dan in hun handen meenamen naar de tempel en naar de tabernakel, dat was van de Heere gekregen. Dat hadden ze van de Heer gekregen. Ik geef u dat land vloeiende van melk en honing. De Heer is die God die de arbeid kan zegenen. En de hand des vlijtigen kan zegenen. De Heer kan het huis zegenen. Dat kan de Heer doen. En dat doet de Heer ook. Deed de Heer ook. Dus in principe, het was allemaal van de Heer. Maar ze hadden het van de Heer gekregen. En de Heer wilde die erkenning. En die erkenning dat het van de Heere is, die werd uitgedrukt door iets, door niet met lege handen te verschijnen voor de Heere. En zeggen, Heere, het is allemaal van u verkregen. U hebt het ons gegeven. En nou maakt dus een hele sprong. Nog verder terug in de tijd. De Heere heeft ons goed gemaakt. Naar zijn evenbeeld. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. De Heere heeft ons daar niet met lege handen neergezet. Maar verzadigd in zijn beeld. Om hem te kennen. Te doen wat hem wel behagelijk is. Om nee, niet als een brandoffer of een schuldoffer, maar als een levend dankoffer, dat hele leven als het ware aan de Heere aan te bieden. Zoals in het paradijs. En in plaats van terug te brengen en terug te geven wat de Heere ons gaf, waardoor die wisselwerking zou zijn van geven. Het geven van de liefde. Heeft de mens zijn handen uitgestoken om nog te nemen wat hem niet toekwam. Door te nemen en daarmee uit te spreken, ik ga mijn eigen weg. Ik wil meer, ik wil als God zijn. En in ongeloof en ongehoorzaamheid viel de mens. Dat nemen van die boom, dat was maar het teken, het begeleidend verschijnsel. Maar de achtergrond van alles was
Zij weigerden langer te leven in gehoorzaamheid en in liefde onder God. Maar ze wilden boven God staan. Ze wilden zelf alles in handen houden.
Toen hadden ze wel twee handen. Maar die handen waren in één ogenblik leeg. Er was geen goed meer. En ze hebben hun handen als het ware weggestopt en ze zijn gevlucht. In het geboomte, want onmiddellijk voelden ze intuïtief. We hebben niks meer. We hebben niets meer voor God. En wat God ons gegeven heeft, dat zijn we kwijtgeraakt. Dat hebben we niet meer. En ze schaamden zich en ze waren bang. En ze voelden zich naakt. En de zonde was er. Hadden ze niets meer. Nou de vraag. Nou komt God. Waar zijt gij? Waar zijt gij? Ja, ik heb mij verborgen. Ik vreesde. Want ik ben naakt. Als de Heere God tegen ons zegt. Met al onze verbeelding. Waar zijt gij? Laat me zien. Wat heb je nu? Wat moet je dan zeggen? Wat denk je dan? Zie je het optimistisch of pessimistisch? Het heeft geen betekenis of dat we het optimistisch of pessimistisch zien. Het gaat erom hoe het woord Gods het zegt. Dat is alleen waar. Het andere is allemaal onbetrouwbaar. En als God dan zegt, waar zijt gij? Mens, waar is mijn beeld? Waar is de gehoorzaamheid? Waar is de liefde? Mens kan voor de vorm nog heel wat doen. Farizeeën leeft in ons hart. Uitwendig geen vuile vinger op te leggen. Precies op het pad lopen en noem maar op. Maar als het hart ontbreekt, wat heb je dan nog? Kun je zeggen, ja, dan kun je maar beter een tollenaar wezen. Ja, maar kun je dan, wat heb je dan als tollenaar? Kun je daar dan mee terecht bij de Heer? Nee, als die vraag nou eens komt, waar zijt gij? Mens, waar ben je nou? Laat me je nou eens zien. Laat eens kijken, wat heb je in je handen? En nou stappen we even af van de gaven die de Israëliet gaf. Uit het natuurlijke leven waar de Heer hem in gezegend had, het is goed. Maar laten we nou eens de vraag stellen naar de geestelijke gaven. Hoe is dat nu? Kun je dan tegen de Heer zeggen, nou kijk eens Heer, ik ben heel gelovig iemand. Ik heb altijd gebogen voor uw woord en voor uw wil. Ik heb gedaan alles wat in het boek van uw wet geschreven is om dat te doen. Alles. Ja, daar komt het op aan, want er staat geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet gedaan heeft wat in de wet geschreven staat. Daar kun je natuurlijk wel in een humanistische zin over praten van, nou ja, ik gaf ieder het zijne enzovoort, maar hebben wij God het zijne gegeven? Heb je vanmorgen de Heere al vriendelijk geloofd en geprezen dat je weer wakker geworden bent? Dat je in de kerk mag komen. Heb je dat gedaan? Dan kun je zeggen, ik geef ieder het zijne. Maar daarmee heb je God nog niet zijn eer gegeven. Denk je wel aan God? Ja, nee, niet. Daar denk je meestal niet aan. Nee, dat weet ik wel. God, die negeren we gewoon. Dat is nog erger haast als God slaan. En om hem uit te lachen, om gewoon te negeren dat die lucht is. Kortom, deze vraag. Waar zijt gij? Wie zal voor mijn aangezicht naderen? Wie is hij die met zijn hart borg wordt? Die kan zeggen, Heere, hier is mijn leven. Het is in orde.
Ik heb alles gedaan wat ik doe. Nou ja, die zichzelf wil handhaven en denken dat hij alles gedaan heeft, die moet zelf maar weten. Maar eenmaal komt er een ogenblik dat de Heere komen zal om alle dingen te oordelen. Want alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. En wij zullen rekenschap afleggen van al wat in het lichaam geschied is. Niet alleen die mens uit de achterbuurt of uit de kroeg, maar ik en u. En hij zal rechtvaardig oordelen. Toe, de Heeren die werken het in onze harten. En er zijn er die het weten in ons midden. Die zeggen, dat kan ik niet. En dan niet als een soort dooddoener van, we zijn nou eenmaal allemaal zondaren. Nee, maar door de innerlijke overtuiging. Al heeft de Heer je dan bewaard misschien voor uitwendige zonden en allerlei dingen, dat je voor het oog van de mensen een nette burger bent en een net kerkmens in de kerk, maar die toch innerlijk weten en overtuigd zijn. Ik kan voor God niet bestaan. Ik kan niet voor hem verschijnen met mijn hart. Dat is mijn leven, want het gaat om het hart. Het gaat om ons leven. Jezus sprak eenmaal, uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. En dan somt hij een hele rij dingen op. Van die boze bedenkingen. Niet best. Oh, arglistig, heeft Jeremia gezegd, arglistig is het hart. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? We worden door ons eigen hart voor de gek gehouden. Dat eigen hart, dat praat alles goed. Dat eigen hart geeft ons gelijk desnoods. Maar het woord zegt, het is arglistig. Het is zo geslepen. Het is zo sluw. Hoe moet dat dan? Wie is nou hij die met zijn hart borg wordt? Om uit die mensenmassa, dat verloren volk, uit die slechte vrouw, om dat beeld weer even op te nemen. Om daar nou uit te komen en voor God te verschijnen en te zeggen, hier is mijn leven. Ik heb uw wil gedaan, o God. Zie eens, mijn handen en mijn hart, ze zijn vol van uw weldadigheden. En van alles wat gij eist, wie kan dat doen? Nogmaals, weet u het? Weet u het heel zeker? Door het geloof, innerlijk overtuigd dat je zegt, dat kan nooit. Nee, je praat er niet zo over met uiterlijk, om je heen, om er een soort demonstratie van te geven. Ik ben zo slecht en ik ben zo dit en ik ben zo dat. Dat is helemaal niet nodig. De mensen die het meest klagen voor de mensen, die klagen het minste voor God. Maar dat je nou toch innerlijk weet, diep in je hart. En soms als niemand je ziet, dat je zucht. Tot de Heere. Waarom? Omdat je het gelooft. Ik kan voor God niet verschijnen. Ik ben een zondaar. Ik ben dat je eigen net zo'n vagebond voelt die daar zit ergens. Ver van de weg van het leven af. En je kunt niet verder. Je kunt de Heere God niet ontmoeten. Je kunt niet rustig zijn. Je kunt geen vrede hebben. Altijd maar weer knaagt en komt het terug. Waar zijt gij? Waar ben je nu, mensenkind? God vraagt, waar ben je?
Een belangrijke vraag. Van dat antwoord op die vraag hangt alles af. Als u het bent, en dat je zegt, hier ben ik, dan hoef je er niet aan te twijfelen, maar dan gaan we eraan. Dat red je niet. Al ben je nog zo'n nette meneer of mevrouw, maar je redt het niet. Want als God opstaat en ons ijdelbeeld veracht, dan vallen we van die top van eer in eeuwige verwoesting neer. Van het antwoord hangt ontzettend veel af. Dood en leven, vloek en zegen. Weet je wat het antwoord is op die vraag? Wie is hij die met zijn hart borg wordt? Juda, die werd ook eens borg. Datzelfde woord wordt hier gebruikt. Die zegt, meneer of vader, ik zal borg worden. Of tegen Jozef, meneer, ik heb mezelf garant gesteld voor deze jongeling. Maar dat kan niet. Die jongeling, die Benjamin, die moet leven. Ik sta met mijn leven borg. Dan moet ik maar. Dan heb je ook weer iets van dat borgtochtelijke. En nu staat er hier, en dat is als het ware een blijde toon. Dat is het heilig, eeuwig evangelie. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. Dat is wonderlijk. Zijn heerlijke. Want je moet even denken aan dat beeld, aan die symbolische manier van spreken, waar ik op gewezen heb, die vrouw, die slechte vrouw, die vrouw die met velen had overtreden, die vrouw die doodziek was van ellende, van kwalen, die vrouw die nu aan de kant geschopt wordt vanwege al haar overtredingen. Die vrouw waar helemaal niets goeds uit voort kon komen. Het Davidisch koningshuis is ondergegaan met Zedekia. Hij heeft zijn zonen voor zijn ogen zien slachten op een rotssteen. En de ogen zijn hem uitgestoken. Het leek alles het definitieve einde. En nou dat wonderlijke, die heerlijke. Dat Israël dat nooit het kind kon geven. Dat nooit de borg, de plaatsbekleder kon geven. Want aan de beste koning en aan de beste vorst kleefde nog de smetten van de zonde. Altijd en altijd schoot het tekort. Was het niet hier, dan was het daar. En nu zegt de profeet, door de Heere, door de Heilige Geest, en zijn heerlijke. Dat wil zeggen, met de glans erop, de luisterrijke, de schone, waar geen gebrek uit is, aan is. Die heerlijke, die mag zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Die heerlijke, die reine, die heilige, die schone en beminnelijke, die zal uit hem zijn. Die zal uit dat ellendige, verdoemelijke, vervloekte volk zijn. Die zal dat vlees en bloed aannemen. Ja, hij zal hun ellende aannemen. Hun nood, hun lijden. Hij zal het niet aannemen om zijn eigen zonde. Maar het was het lijden om de zonde van dat volk. En zijn heerlijke. Nou, het is net alsof er een zon opgaat
boven die in elkaar gezakte vrouw, die het aankijken niet waard is, die onvruchtbaar gebleken is voor God, die met handen vol zonde voor de Heere stond, en die tenslotte naakt werd uitgekleed en aan de dijk gezet. Dan gaat de zon op. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Hij wil uit dat volk ons vlees en bloed aannemen. Hij wilde niet uit het beste, maar uit het slechtste wilde hij, voor zover het vlees aangaat, geboren worden. En hij wilde dat slechtste vervullen met het allerheiligst geloof. Zodat deze vrouw, ja, niet letterlijk uitleggen, want dat is de bedoeling niet. Maar zodat deze vrouw zal gaan zeggen, zie, de dienstmaagd des Heren, wij geschieden naar uw woord. Zijn heerlijke zal uit hem zijn. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die daar onder die vloek der wet eeuwig naakt moest ronddolen, van God en heidenen verlaten en veracht en bespot. Want wie heeft ooit zulk een slecht volk ontmoet op de aarde? Hij ontfermt zich. Daar komt de heerlijke. Daar komt de luisterrijke. De glanzende zaligmaker. De zoon des mensen. Wie zal met zijn hart borg worden? Wie zal tot mij naken, genaken, dat betekent, wie zal er tot mij komen, die hoogste majesteit, die heilig en rechtvaardig is? Zal iemand zich vermeten dat hij voor God kan bestaan en kan sterven met een handjevol fatsoen of een handjevol dode werken, waarmee hij meent de Heere te kunnen bedriegen en overhalen om de hemelpoort te openen? Niemand. Niemand. En toch, die armoedige, die uitgeworpene, de heerlijke zal uit haar zijn. God is geopenbaard in het vlees. Had je dat kunnen denken? God die van ons niets gebruiken kan. Die neemt nochtans ons vlees en bloed aan. Dat is niet te begrijpen. Hij werd uitgenomen de zonde als onze een. Hij zal die ganse jammerlijke last, die uitwerping die wij ten volle verdiend hadden, zal die voor zijn rekening nemen. Wie is hij dan die tot God zal genaken? En die zal kunnen genaken? Die zal mogen naderen? En die dan zal kunnen zeggen, Vader, hier ben ik. Kijk eens, mijn handen zijn doorboord. Mijn hart is vol van uw wet, van uw wil. Ik heb gedaan wat u mij op de hand gezet hebt om te doen. Ik heb uw deugden mijn hele leven opgeluisterd. Ik heb u geprezen dag en nacht. Ik heb u gezocht. Als de discipelen sliepen van moeheid en van verdriet, toen ze nog niet één uur wakker konden blijven om mij te steunen in mijn nood en droefenis. Toen heb ik gewaakt. Toen werd mijn zweet als grote droppelen bloed. Toen hoorde ik uw stem in de bomen van de hof. Waar zijt gij? In die olijvenhof. waar zijt gij? En toen heb ik gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, doch de uwe geschieden. Ik heb gezegd, hier ben ik. Wie is hij die voor God zal genaken en die met zijn hart, dat is met zijn leven, borg wordt, die de plaats inneemt van die overspeelster, van die slechte vrouw, van dat verloren volk. Hij is uit en hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En nochtans is hij de heerlijke, de luisterrijke. Want het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Zie, zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. De koning. De vorst. Ja, God zelf zal zich openbaren in vlees onder dat volk. Let wel, God en mens. Heerlijk en een Heere is hij. Na zijn godheid kon hij niet uit dat volk voortkomen, was hij eeuwig. Maar hij heeft zijn goddelijke natuur wel ingekapseld en verborgen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. God en mens in eenheid des persoons. Hoe groot wordt hier reeds bij Jeremia het heilgeheim ons voorgesteld. Van de zoon des mensen en de zoon Gods die komen zal. Want er komt geen antwoord meer van de mensenkinderen. Om tot hen te kunnen genaken. Wat zegt de Vader? En ik zal hem doen naken. Hem. Die komt tevoorschijn uit de verborgenheid van Gods eeuwige raad en zijn eeuwige verlossingsplan. Hij komt tevoorschijn in de belofte. Hij nadert. Ik zal vijandschap zetten. Uw zaad, haar zaad. Hij nadert in de openbaring van God aan de patriarchen. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Ze hebben verlangd zijn dag te zien. En door het geloof hebben ze het van verre gezien en omhelst. Want ook zij, Abraham, Isaac en Jacob en allen die genoemd zijn in het woord van God. Zij konden niet geroepen worden om te naderen rechtstreeks tot God. Want dan zouden ze in brand gevlogen zijn. Ze werden te licht bevonden. Zij konden niet. Maar ze hebben reeds de hoop in hun hart gehad. En die hoop werd telkens weer verlevendig. Hij komt, hij komt. Tot zijn tempel zal komen die Heere die gij verwacht. Hij mocht naderen in de dienst van de offeranden en de ceremonieën, de wassing en de reiniging in de tempel, in de priesterkleding en in de priesterlijke handeling. Hij naderde. Hij nadert in de profeten. Denk aan Jesaja 53. Als het lam en het schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders. En tenslotte nadert hij. Zie de boodschap. U is heden geboren. U is heden. Hij zal tot mij, ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. Kijk, God zendt zijn zoon. En het leven van die zoon staat in het teken van het naderen en van het genaken. Altijd reikt hij met zijn handen naar de hemel, naar zijn vader. Altijd is daar die verborgen gemeenschap. Het is net alsof de Heer elke dag weer zegt, wie is het die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En dan komt de Heer Jezus eraan en hij klimt nachts op de berg alleen. De discipelen blijven achter. Maar hij kruipt als het ware uit die lage aarde en dat puur menselijke gedoe kruipt hij omhoog en hij genaakt de Vader en hij zegt, Vader, hier ben ik. Ik ben borg met mijn hart, met mijn leven voor die slechte, voor dat verloren volk ben ik. En ik zal altijd tot u naderen en tot u genaken. Ook als u niet meer van mij weten wilt, naar uw rechtvaardig oordeel, er een scheiding, een echtscheiding, ergens een echtscheiding, naar het vonnis der wet gedragen moet worden. Dat was die vrouw waard, dat slechte volk. Dat er een definitieve scheiding zou komen. En dat er een man niet meer naar de rom zou kijken. Dat zou niemand kwalijk kunnen nemen. Maar in de definitieve scheiding, in zijn zielsbewustzijn, dat de gemeenschap ophoudt en de vader zich verbergt als de rechter. Dat hij hem verlaat. Dan schreeuwt hij in die scheiding, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Al is de hemel dicht, maar hij nadert, hij genaakt, met zijn vasthouden, met zijn onbegrijpelijke lijden, vast blijft hij houden. Wie is hij die met zijn hart borg wordt? Zegt de Heer, om tot mij te genaken. Want een allerliefste zaligmaker is dan de Heer Jezus. Die slet, ja, ik spreek in beelden, dat voelt u wel aan. Die slet, die ontrouwe vrouw, dat ontrouwe volk. Dat uitgeteerd is door al hun zonden. En dat hij, dat volk van vergeters, nou niet vergeet, en dat die krachtens dat eeuwige besluit, krachtens die eeuwige raad van verlossing, dat hij zegt, en toch zal ik het doen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige lief. Wie is hij? Daarna nadert hij hoor, tenslotte met zijn doorboorde handen, aan de rechterhand, voor het aangezicht van de Vader. Vader, de schuld is betaald. Het werk is volbracht. Ik heb de weg tot u gebaand. Door woeste baren en brede stromen. Door een rode zee van bloed. Zijn bloed. Zijn leven dat hij gaf voor zulke. Kijk. Dan geldt, want we gaan naar huis hoor. Dan geldt ook er, en gij zult mij tot een volk zijn. Want dat kun je niet verklaren uit de bereidwilligheid en de lievigheid van dat volk. Dat ze nogthans hem tot een volk zullen zijn. Maar dat kun je alleen verklaren vanuit het wonder van de alles overwinnende genade God. De triumf van zijn genade in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. In zijn eenzijdige liefde. Gij zult mij tot een volk zijn, ondanks alles. En ik zal u tot een God zijn. Dat vloeit uit die borgstelling en die plaatsbekleding van de Heer Jezus Christus. En nu? gij zult en ik zal. Allemaal woorden van onvergankelijke zekerheid. Wat nu? Nou, dan moet je luisteren. Nou komt het dierbaar evangelie en de Heilige Geest. Die komen. En die brengen die slet tot erkentenis. Ja, laat ik dat oude beeld wat ik vroeger wel eens hoorde en me nog vaag herinnerde. Van mijn nu allangzalige oud-oom. Wat hij in de prediking wel eens gebruikte. Dan nam hij ook het beeld van die vrouw. Die alles, haar verloofde verlaten had. Waar ze mee ondertrouwd was. Overal een schop tegen. Met vele boeleerders geboeleerd. Veel vermaand en veel gewaarschuwd. Toch doorgegaan. En tenslotte zie je ze lopen als een wrak. Een wrak dat amper op de benen kan staan. Geen huis meer. Geen verloofde meer. Niks meer dan een ziek lichaam door de zonde verwoest. En het wordt buiten koud en donker. En het sneeuwt of regent. En dan valt ze ergens neer in een hok, een varkenshok of een oude kapotte schuur. Ze trekt de deur dicht. Daar zal ze wel sterven in het vuile stro op de grond. Maar terwijl ze daar ligt en alles voor haar ogen ziet, allemaal verdiend, alles verloren, niks meer aan te doen, een verworpene, dan gaat op een ogenblik in het holst van de nacht, gaat de klik van de deur omhoog. En er komt ene binnen, een koningszoon. Hij is heerlijk, vol van glans, smetteloze rein. En hij draagt geen zwaard om ze te doden. Maar hij heeft een ring bij zich. En hij heeft een goddelijk mandaat. En hij pakt haar onder de arm. En hij richt haar op. En hij zegt: kom, mijn vriendin, mijn schone. De bloemen worden gezien op het veld. De zangtijd genaakt. Kom. Dat kun je toch niet begrijpen. Dat in het heilige evangelie zulke snode zondaren bezocht worden met zulke liefde. En hij neemt haar mee naar het paleis. En hij geeft haar klederen en een ring aan de vinger. En hij zegt: gij zult eeuwig mijn vrouw zijn. Ik zie geen gebrek aan u. Ik heb voor u betaald. Zulk een, zeggen nu een ieder in zijn hart, zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. O dochter van Jeruzalem. Amen.